gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik me vandaag. Geproefd van
ja. Ajax in januari, dat is al jaren een heel heikel thema. Januari 2019, bijna de titel vergooid. Januari 2020, bijna de titel vergooid. En dan nu in januari 2021 staat het er ineens allemaal heel anders voor. En hebben we eigenlijk een gouden januari beleefd als Ajaxide. Dit is Brani, de podcast van Het Parool en Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot en we gaan het hebben over deze bijzondere maand van Ajax. Dat ga ik doen met mijn gasten Thijs Zwageman van Ajax Showtime. En aan de andere kant zit paroolcolumnist en voetbalschrijver extraordinair Jaap de Groot. Van harte welkom, jongens.
Ja. Dank je wel.
We gaan het natuurlijk hebben in eerste instantie over die wedstrijd van gisteren tegen AZ 0-3. Een uitslag die misschien... waarin je niet helemaal terugziet dat AZ toch ook wel grote kansen had. Laat ik bij jou beginnen, Thijs. Hoe kwam die overwinning tot stand volgens jou? Hoe heeft Ajax dit voor elkaar gekregen?
Ik denk het belangrijkste punt is het goede druk zetten eigenlijk op die opbouw van AZ. Ik had vooraf een analyse gemaakt en daarin ook benoemd dat AZ eigenlijk koste wat het kost wel graag wil opbouwen en dat ook laag doet. Dat zag je ook in dat bekerduel met Ajax anderhalve week geleden. En dat zelfs onder hoge druk willen ze blijven opbouwen. En wat Ajax nu goed deed met Klaassen, eigenlijk de hele tijd kort bij Koopmeiners. Alvarez kort bij Stengs.
Die hebben we niet gezien, hè, Koopmeiners?
Nee. En zeker om door Koopmeiners in die eerste fase al eigenlijk uit te schakelen. Dan zie je dat had Sidiakos, Martens in die andere mensen het spel moeten gaan maken. Die dat toch minder goed ligt. En daarbij, als ze dan een keer op het middenveld kwamen, dan zat Ajax daar met Alvarez kort bij. Die veel duels won. Nou, Martinez die een goede wedstrijd speelde. Dus als ze wel een keer onder die druk vandaan kwamen, dan wist Ajax dat ook eigenlijk ook vrij snel weer te beperken en duels daar te winnen. En daardoor zag je eigenlijk dat Ajax heel lekker in die wedstrijd groeide.
Ja.
Maar daarbij, wat je net ook aangaf, doordat de 0-3 vergeten we misschien de kansen van AZ. Want ik had wel echt het gevoel dat die goal van Klaassen, die 0-2, die viel al voor mijn gevoel echt op het perfecte moment. Ja. Net in die fase dat je dacht van oké, nu kan die ook aan de andere kant wel eens een keer gaan vallen. Toen was dat natuurlijk een heerlijke uitbraak over links en een mooie goal. Maar al met al zeker verdiende overwinning. En ik denk vooral de manier hoe Koopmeiners dus werd bestreden, dat wel echt cruciaal is geweest.
Dat was cruciaal. Na afloop van de wedstrijd zitten altijd mijn vrienden te appen zo wie de man of the match was voor Ajax. En dan vielen natuurlijk de namen van Blind en misschien wel Alvarez en zo. Maar eigenlijk dacht ik, misschien is Ten Hag wel de man of the match voor deze overwinning. Wat vind jij ervan, Jaap?
Nou, maar daar kan ik best iets bij voorstellen. Want eigenlijk het beeld van de wedstrijd was al in die bekerwedstrijd, kon je al iets ervan opsnuiven. Was dat ze heel erg geleerd hebben van het verlies van vorig jaar tegen AZ.
Ja.
Toen ze dus met die twee halve zessen op het middenveld speelden en AZ het middenveld vol zetten. En eigenlijk ze wegspeelden, met name met de omschakeling. En nu was het eigenlijk precies andersom. Dat AZ omdat ze Stengs op de nummer 10 positie hadden gezet, nu eigenlijk met twee halve zessen liepen te voetballen met Mitchell en Koopmeiners. Ja, en Ajax had een vol middenveld. En ook nog precies wat jij, Thijs, ook zegt. Ze hadden heel goed, en dan zie je toch wel dat ze kracht is als hij achter de bal blijft het afdekken van Koopmeiners. Mm-hmm.
Klaassen.
Door Klaassen.
Ja. AZ maakte eigenlijk de fout die Ajax vorig jaar maakte.
Exact. Ja. Ik was heel verbaasd gisteravond toen ik op tv zag, na afloop, dat Pascal Jansen zei, toen hij hoorde dat Martinez speelde, dat hij dacht dat hij linksback zou staan. Ik denk, pardon? Wacht even, je hebt goed naar die bekerwedstrijd gekeken. Die Martinez is er gewoon voor Boadou, want die is te snel voor zowel Schuurs als Blind. Mm-hmm. Alvarez staat er gewoon om Stengs, want die kan een bal afschermen, is een probleem. En nou, later in de wedstrijd zag je dat je op een gegeven moment ook met Klaassen op Koopmeiners nog eens een extra troef had ingezet. Ja, en dat je eigenlijk daardoor Blind heel slim aan de linkerkant had staan als extra opbouwen en extra middenveld.
Ja.
Omdat die Gudmundsson de laatste 3-4 wedstrijden uit een soort van extra teamgeest elke keer naar het midden trekt om de gaten die Stengs laat vallen, om die op te vullen. Mm-hmm. Die loopt volgens mij elke wedstrijd 12-13 kilometer. En daar stond dus Blind. En dat liet ze gewoon gebeuren. Ik denk, na 5 minuten, ik denk, zet nou meteen die Stengs op Blind en laat die dan 1 tegen 1. Dan pak je weer een voordeel. En laat dan die Gudmundsson, die toch veel loopt, op die 10 staan. Want ja. dit gaat het niet worden.
Nee, en Blind volledig in zijn kracht inderdaad.
Ja, volledig in zijn kracht. Ja. En dat liet hij gebeuren. En dan moet ik zeggen, daar heeft hij dus tactisch, heeft Ten Hag, zie wat jij zegt, heeft wat dat betreft Pascal Jans met een heupworp verslagen.
Ja. De namen vielen al even. Martinez en Alvarez. Laten we zeggen de Latino lengteas van het elftal gisteren. Waarbij weer die opvallende omkering je dan hebt. Hè, dat Alvarez eigenlijk nu speelt op de positie waar Martinez voor gehaald werd aanvankelijk. En andersom. Die twee waren eigenlijk cruciaal, hè, in deze wedstrijd.
Ja, ik denk dat je dat zeker kan zeggen met de duelkracht die zij leveren. Ballen die daarmee worden gewonnen. En dat is mooi eigenlijk dat Ajax dat ook in de selectie heeft. En zeker in dit soort wedstrijden, echt nationale topwedstrijden, maar ook straks richting de Europa League, zijn dit gewoon wapens die gewoon cruciaal kunnen zijn en echt doorslaggevend zijn. En dat is wat zij met hun mentaliteit net iets meer brengen dan Nederlandse jongens. Op de plek waar Alvarez nu stond, heeft ook een paar keer al Ekkelenkamp gespeeld als rechter middenvelder. Dan zie je het verschil eigenlijk, hè? In wat Alvarez dus brengt in duels, in felheid, dat soort dingetjes, dat brengt hij.
Ja, maar je ziet ook hoe belangrijk het is dat je een speler in zijn comfortzone laat voetballen.
Mm-hmm.
Kijk, je kan Alvarez op diverse manieren gebruiken. En ik vind hem een paar keer gebruiken op een manier waar je hem niet mee helpt. Dat had ik vroeger altijd een beetje met Schöne ook. Die kon je, als je balbezit had op de helft van de tijd, was het geweldig. Maar op het moment dat hij de tegenstander druk ging zetten en hij kwam in een 1-tegen-1 situatie, dan moest je hem helpen. Want dat moest je niet willen. En dat zie je met Alvarez ook. Bij hem is het precies omgekeerd met Schöne. Laat hem vooral die 1-tegen-1 duels doen.
Mm-hmm.
Maar vaak ook op positie moeten spelen met hoge handelingssnelheid, individuele actie. Ja, nee, dat moet je hem gewoon niet aandoen. En dan lijkt hij slechter dan hij is. Terwijl hij nu in zijn comfortzone is het gewoon een vaste waarde.
Mm-hmm.
En dan zie je ook waarom hij een gewaardeerd Mexicaanse international is.
Ja, daar ontstaat wel een luxe probleem. Als Blind, die speelde ook bijna als een soort valse middenvelder bijna. Mm-hmm. Gaf heel veel passes daar. Alvarez in vorm op het middenveld. We zien nu Klaassen doorschuiven naar de 10. Er ontstaat een luxe probleem op dat middenveld. Hoe zou het middenveld er de komende tijd uit moeten zien, denken jullie?
Ik denk dat je dat echt per wedstrijd zou moeten bekijken. Want bijvoorbeeld wat Jaap net aangeeft over Alvarez in zijn kracht. Ja, in dit soort wedstrijden komt hij in zijn kracht. Maar tegen Willem II thuis, noem maar wat, laatst, stond hij ook op een middenveld. En dan denk ik dat je juist meer behoefte hebt aan een iemand die voetballend meer brengt tegen zo'n gesloten verdediging. En in grote wedstrijden waar doorgaans net iets meer ruimtes liggen. En waar ook het vaker op strijd en duelkracht moet worden uitgevochten. Dan heb je natuurlijk heel veel baat bij een soort breker als Alvarez op een middenveld. Dus ja, in dat soort wedstrijden zou ik hem zeker opstellen. Dus het is een puzzel die je eigenlijk per wedstrijd zou moeten bekijken. En het is alleen maar mooi dat je richting toch weer die drukke maanden dit soort opties hebt.
Ja.
Maar ik denk dat je niet moet gaan zeggen van deze drie gaan het middenveld vormen. Ik denk dat niet nodig hoeft te zijn. En dat je ook als Ajax veel beter gedijt bij per wedstrijd bekijken welke types je nodig hebt en waarmee je tegenstander best kunt bestrijden. En dat is ook iets waar Ten Hag ijzersterk in is eigenlijk.
Ja, dat is precies de Ten Hag doctrine natuurlijk. Die wisselt bijna elke week.
Maar je kon het zien in een wedstrijd tegen Liverpool thuis. Hè? Toen speelde Blind op de nummer 6 positie en speelde Martinez eigenlijk daarachter. En speelde ook Klaassen veel dienende ook achter de man.
Ja.
En precies wat jij ook zegt, dat vond ik met de eerste helft tegen Willem II. Dan zie je hoe moeilijk het is om in je rol te blijven. Want mm-hmm. toen de eerste helft liep Klaassen als de nummer 10 continu Haller in de weg.
Ja. Ja.
En die Haller die zat echt op een gegeven moment werd het zelfs een kans ontnomen. En na rust bleef hij achter de bal. En nu zag je, omdat hij de opdracht had tegen Koopmeiners om hem vorm te houden, om af te stoppen. Ja, dan zie je die tweede call. Dat was eigenlijk, ik zag gewoon de combinatie Bosman van Basten weer.
Ja,
Halle weg en hij erachter. Weet je, en dan pats. Ja, dat is gewoon prachtig. Ja, zo moet het.
Ja.
En dan zie je ook, dan is het ook een meerwaarde. Weet je, ik heb laatst af en toe momenten gehad dat ik echt met Klaas dacht, hij zit weer in de spiraal omlaag.
Ja,
maar dit is hier haal je het beste in hem naar boven.
En hij keert eigenlijk terug naar de positie waar hij voor zijn vertrek naar het buitenland speelde. De nummer 10 plaats. Toen hij terugkwam leek hij aanvankelijk als 6 heel erg sterk. En hoorde je zelfs mensen zeggen, ja, maar die moet nooit meer naar de 10, joh, want dat kan hij niet meer.
Ja, maar ook een beetje de 7. Ja. Een beetje tegen Liverpool stelde hij eigenlijk als een 7 aan de rechterkant. Mm-hmm, achter Neres toen. Mm-hmm. Ja,
dus toch een heel, heel bruikbaar type met wie je heel veel kanten op kunt. Laten we even over het verdedigingshart praten. Daar stond dan nu Martinez aan de zijde van Schuurs. Dat ging een heel stuk beter dan met Blind daar de laatste weken. Hè?
Nou ja, je zag ook tegen Liverpool. Dat was ook het centrum tegen Liverpool. En dat, toen gaven ze ook heel weinig kansen weg. Toen speelde Blind als nummer 6. Maar het probleem. En dit was ook logisch, want Boadu op snelheid met de ruimte in je rug. Ja, dat is een risico als je met Schuurs Blind speelt. Dus dat was 1-1 is 3. Maar ja, dus weer. Ja, ik vind altijd, wat dat betreft moet je altijd leren van je verleden. Ajax is groot geworden en ook het Nederlands elftal met het totaalvoetbal. Met een voetballende centrale verdediger, maar ook iemand die en kon voetballen, maar tegelijkertijd ook een man kon uitschakelen. Barry Hulshoff, Wim Rijsbergen. En dat miste ik eigenlijk een beetje de combinatie Schuurs-Blind. Ik vind Schuurs meer een type Blind. Hè, een goede inspelpaas, goed naar voren. Maar je hebt een killer nodig. Ja. En die twee bij elkaar, dat kan echt in wedstrijden waarin je denkt, nou, de tegenstander gaat met 10 man achterhangen. Nou, oké, dan kan je het risico. Maar in een normale wedstrijd op hoog niveau, met iemand met echt een spits, dan moet je dan gewoon een killer in je hart van je verdediging hebben.
Ja helemaal mee eens. We hebben het in de voorbereiding met Schuurs wel toen, volgens mij tegen Hertha of zo, een wedstrijd waarin die wel echt die killer bleek te zijn. Ja. Maar uiteindelijk blijkt hij dat die lijn dus niet door te kunnen zetten. En dan hoor je hem eigenlijk al sinds zijn komst van, ik moet meedogenlozer worden. Maar het is eigenlijk, ja, hij weet het wel van zichzelf en iedereen weet het. Maar zolang hij dat niet is, kan je inderdaad niet een centrum van Blind en Schuurs op in dit soort grote wedstrijden en op Europees niveau. Want dat is verdedigend gewoon te kwetsbaar.
Maar je ziet ook, als hij wel in de rol van Blind speelt, zoals gisteren. Dan, en ook tegen Liverpool, dan werkt het wel met Martinez naast hem.
Ja, maar toch vond ik hem ook weer gisteren. Dan laat hij zich weer een paar keer dat er bij hem wordt weggedraaid. En dan dat moment kort voor tijd dat hij, waar hij net dus mis zat toen Boadu op Onana nog afkon.
Ja, maar dat heeft Blind ook een beetje. Ja. Je hebt ook elke wedstrijd 1 of 2 keer het moment van met de verdedigende ruimte om te gaan. En dat heeft hij ook.
En daarom, ik was voor Schuurs ook wel eigenlijk blij dat Boadu die bal nog naschoot. Want anders zou het toch weer een beetje daarover gaan. Want hij weer zo'n foutje maakt. Ja. Dus daar komt hij nu goed mee weg. Maar het was toch ook tegen AZ weer, laat zich een paar keer aan de zijkant makkelijk wegdraaien. Ja. En dat blijft wel echt kwetsbaar in verdedigend opzicht.
Nu, in de komende maand zitten weer heel veel grote wedstrijden. 2 keer PSV, 2 keer Lille. Is deze oplossing, Schuurs Martinez, is dat voor die wedstrijden the way to go, wat jou betreft?
Nou ja, wat mij betreft eigenlijk niet. Ik zou dan toch eerder voor Martinez Timber kiezen. Alleen, ja, wat Jaap net ook aangeeft, Schuurs Martinez, die hebben vaker samengespeeld. Ook vorig jaar tegen Lille natuurlijk in de Champions League. Ja. Dus die hebben het samen over het algemeen wel goed gedaan. Maar ik, ja, puur door dat verdedigende aspect blijf ik geen zeker gevoel houden bij Schuurs. Ja, wat ik zeg over dat net die weer kort bij zich laat wegdraaien. En dan vind ik Timber daar overtuigender in. Plus wat Timber, nou, viel gisteren in als rechtsback. Ook een paar keer met indribbelen laat zien. Heel rustig aan de bal, heel kalm, goed in zijn passing. Ja. Dus het is niet dat je, als je daar Timber en Martinez opstelt, dat je op te weinig voetbal in je centrum hebt. En daarmee heb je denk ik wel een betere verdediger dan Schuurs op dit moment staan. Want ja, Schuurs moet daar gewoon stappen in maken. Dus Martinez Timber en anders Martinez Blind als centrum. Want straks hebben we Taliafico natuurlijk ook weer terug. Maar dan zit je met 2 linkspoten. En dat is iets wat Ten Hag sowieso niet gaat doen. Nee, maar je moet wel eigenlijk naar een oplossing waarin je natuurlijk Blind, Martinez en Taliafico allemaal kan laten spelen. Want dit ging nu goed met Blind op linksback. Maar je gaat straks ook niet Taliafico op de bank zetten.
Wordt nog een puzzel.
Maar je kan op dit niveau gewoon niet met 4 voetballende verdedigers. Kom je uit de voeten. Dus je moet daar gewoon 1... En moet ik zeggen dat Taliafico de laatste tijd weer de ouderwetse roofdierenmentaliteit heeft. Wat hij in het begin van het seizoen niet had. Dus dat wordt gecompenseerd. Nou, Mazraoui moet je vooral laten voetballen. Dat is gewoon een parel om te zien. Nou, zo'n Martinez erbij, zo'n killer, dat kan geen kwaad. Zeker niet als je straks tegen Lille moet.
Nee. Ja. En ik denk ook sowieso om Martinez centraal heen. In dit soort wedstrijden kun je daar eigenlijk niet meer omheen.
Je noemde al net even Timber. Als we het dan toch over jonge verdedigers hebben. De rechterkant, daar speelde nu niet Mazraoui, maar Rens. Hoe deed hij het, wat jou betreft?
Ja, hoe noem je het? Ongepolijste diamant. Je ziet, hij heeft heel veel. Maar zag toch ook een paar momenten dat je denkt, nou, het is goed dat hij dit soort wedstrijden pakt. Want het is toch de next level ten opzichte van jonge Ajax.
Ja.
Maar ja, een potentie, ja, wat dat betreft is het gewoon een lopende band op dit moment. Dat je ziet wat er weer aankomt. Maar, en daarom is het wel mooi, vond ik die bekerwedstrijd vond ik echt een heel mooie indicatie van waar Ajax mee bezig is. Dat je inderdaad een jonge Ajax hebt voor de keukenkampioendivisie. Dat je eigenlijk een elftal hebt wat op eredivisie niveau ook de top aan kan. En uiteindelijk moet je een elftal creëren wat straks de toekomstige Super League aan de slag kan. Weet je? En zeg maar het Ajax eredivisie, dat is natuurlijk voor spelers als Rens en Timber natuurlijk een ideale opstap om straks tegen de Liverpools en de Real Madrid van deze wereld te gaan spelen.
Ja. Ja, hij was wel sterk, toch, Rens?
Ik vond hem goed spelen.
Ik zie het gewoon. Het is gewoon echt. Dus je hebt gewoon een luxe probleem.
Ja.
Tussen aanstekers. Echt geweldig.
Ja. Ja.
Heerlijk. En nog een luxe probleem. We hebben er nog één. We zien ineens Neres invallen en terugkeren naar zijn glans van 2019, laten we het zo zeggen. Waardoor ineens Anthony zich zorgen moet gaan maken. Dat lijkt toch ook een concurrentiestrijd te worden, waarbij gekozen moet gaan worden. Anthony maakte natuurlijk die buitengewoon uitgekookte eerste goal. Maar eigenlijk stal Neres een beetje de show, wat mij betreft, uiteindelijk. Wat denk jij, wat zie jij Jaap, die concurrentiestrijd voor de komende tijd? Nou, kunnen ze allebei spelen?
Dat kan altijd. Normaal gesproken staat iets aan de linkerkant onbesproken, weet je. Maar je zou eventueel ook op de 10 positie kunnen gaan voetballen. Dus je hebt heel veel variaties, veel mogelijkheden. Alleen je hebt nu Idrissi gehad, huren met de optie tot koop. Vond ik opvallend, dat laatste. En ik denk, nou, voor de time being, dan kan je Sulemana gewoon nog, die is op het oog, hebben een geweldige buitenspeler. Ja. Echt een zeer talentvolle buitenspeler. Die kan je nog even bij zijn club laten, en volgend jaar erbij. Maar ik denk ook dat Ajax er belang bij heeft dat Neres nu meters maakt. En ook een goed niveau. Want hij wordt volgende maand 24. Ja, en hij moet ook geld gaan opleveren. Want het is wel de leeftijd dat. Nou, en dan denk ik dat je met Sulemana en eventueel met Idrissi, hoe die kan je even aftasten, dat je in ieder geval al een backup hebt voor volgend jaar. En ik denk sowieso dat voor Anthony, maar ook voor de mogelijkheid met Tadić aan de linkerkant, dat het houdt ze scherp. Dus in feite wat AZ mist op dit moment. Dat je Boadou en Stengs eigenlijk wedstrijd, dat ze toch net dat niveautje niet halen. Bij Ajax kan je dat niet permitteren. Want dan sta je er gewoon naast.
Ja.
Ja, een heilzame werking van een ongelooflijke onderlinge concurrentiestrijd.
Ja. Ja,
Geloof jij daar ook in, Thijs?
Ja, dat denk ik ook zeker. En het is natuurlijk ook mooi te zien zoals Neres dan wel die goal met Anthony viert. En dat ze ook buiten het veld volgens mij beste vrienden zijn.
Ja,
maar inderdaad, op dit moment zijn het gewoon elkaars directe concurrenten. Daarbij wel, was dit natuurlijk pas de eerste keer dat we Neres sinds die blessure weer echt een goed niveau zagen halen in een korte tijd. Dus het is natuurlijk, hij is nog wel aan het optrainen. Dus het is nog wel, de komende weken zullen we hem denk ik niet gelijk weer 90 minuten zien maken en echt heel dicht tegen een basisplaats aanzitten. Maar anders is het wel, zeker voor de Eredivisie bijvoorbeeld, interessant om te kijken naar een variant met Anthony en Neres. En dan Tadić onder Haller en bijvoorbeeld toch weer Klaas en Gravenberg in de controle. Dan heb je veel diepgang vanaf de vleugels. Veel creativiteit op een middenveld. Want ik denk dat wel, als we het net hebben over een middenveld met Alvarez, Gravenberg, Klaassen, dan moet eigenlijk alle creativiteit van Gravenberg afkomen. Ik denk dat je dat dan wel te veel mist tegen eredivisieploegen die zich compact ingraven. Dus wellicht dat je dan, tot ook natuurlijk straks weer Kudus erbij. Dus dan heb je weer een extra optie. Het is eigenlijk een ongekende luxe. Maar,
maar daarom is denk ik ook heel belangrijk geweest dat Martinez en Alvarez nu een basisplaats hadden. En omdat je toch het gevoel had van, waarvoor zit ik hier nog eigenlijk? Mm-hmm. En nu laat je zien van, jongens, we hebben jullie allemaal ergens in het seizoen nodig, weet je. En dit was de maand januari. Hier werd de toon gezet voor de eindsprint. En nou blijkt dus Martinez en Alvarez echt de toegevoegde waarde voor de selectie zijn.
Ja, absoluut.
Met een selectie met idealiter een stuk of 20 basisspelers eigenlijk.
Nou, wat ik al aangaf, Ajax is gewoon, zit echt op schema om straks de nieuwe piramide, mondiale piramide, om daarin in te participeren. Want ze hebben gewoon op drie fronten een elftal klaarstaan. Dus het verwijt wat je een paar maanden geleden hoorde, toen een beetje uitlekte dat er een soort nieuwe internationale competitieveld zou ontstaan, dat Ajax met een B-team in Nederland zou gaan, in de Eredivisie zou gaan voetballen. Nou, dat logisch straffen ze op dit moment. Ze komen gewoon, zelfs het veredelde B-team is een heel goed elftal.
Ja. Jaap heeft zijn Ajax-trui aan, hè, trouwens.
Ik zie dat het Cape Town
volgens mij. Cape Town.
Het is Ajax Cape Town. Kijk. Maar het logo, het is, hij is helemaal, helemaal in de Ajax-mood vandaag, Jaap.
Go for Africa.
We kunnen elkaar nog één keer feliciteren met die januari-maand. Alles is daarin de goede kant op gevallen. Niet alleen in Ajax' eigen wedstrijden, maar ook op de velden van de concurrentie. Eigenlijk als enige... Je kunt bijna zeggen, klein dissonantje, het gelijkspel tegen PSV. Die had misschien nog gewonnen moeten worden. Maar verder zat alles, maar dan ook alles mee. Als je voorafgaand aan deze maand voorspeld had dat Ajax op 31 januari 7 punten los zou komen, dan was je voor gek verklaard, denk ik.
Dat denk ik ook. Ja, dat hadden weinig voorspeld. En ik weet nog dat we hier zaten voorafgaand aan die wedstrijd tegen PSV. Dat we daar ook niet met heel veel vertrouwen naartoe gingen eigenlijk. En toen zag je dat eerste half uur 0-2 achter. Toen dacht je al van, ja, wat je net ook al aankondigt, van die traditionele januari maand is weer van start gegaan. En eigenlijk toen boog Ajax het om. En dat laatste half uur, dat gaf mij persoonlijk al zoveel vertrouwen richting die rest van de maand.
Ja. We waren toen na de wedstrijd ook overwegend positief.
Ja toen weer wel. Ja. Uiteindelijk januari uitstekend doorgekomen zonder in alle wedstrijden echt goed te spelen. Maar wel Feyenoord thuis bijvoorbeeld toch de laatste minuut die bal nog op de lat.
Ja.
Maar ja, wel alles winnen. Nou ja, we hebben invalbeurt van Huntelaar ook nog gehad deze maand.
Ja. Het heeft niet tegengezeten.
Nee, absoluut niet. Maar uiteindelijk zie je wel dat Ajax weer steeds beter gaat voetballen. En nu staat daar gewoon een hele overtuigende ploeg met op Kudus na iedereen fit. En dan lig je gewoon op oorlogssterkte richting de cruciale maanden waarin het straks beslist gaat worden natuurlijk.
Ja, maar ik denk toch bloem aan de finish. Want ik heb toch het gevoel met Ajax dat uitschakeling in de Champions League, dat is echt een hele diepe zwarte bladzijde voor ze. En kampioen worden van Nederland is één. Maar ik denk dat voor de positie van Erik ten Hag, de twee wedstrijden tegen Lille op 18 en 25 februari echt heel belangrijk geworden of hij kan blijven. Mm-hmm. Want je ziet ook met de huishouding, Ajax kan zich niet permitteren om financieel, maar ook qua status, de Europese top los te laten. En je bent natuurlijk nu twee jaar achter elkaar uitgeschakeld door ploegen als Getafe en nu ook Atalanta. Dat is eigenlijk in de perceptie wat Ajax heeft. Zijn er teams die horen eronder te staan. En je wordt er nu door uitgeschakeld. Dus ze zijn ook in feite kampioen worden. Is eigenlijk, hoort de zekerheid te zijn. Maar die Europa League halve finale. Ik denk persoonlijk dat min of meer in de achterhoofd van de Lee Meijaard van deze wereld. Dat zit halve finale Europa League. En dan gaan we een glas met elkaar drinken. En daarvoor uitschakelen door Lille.
Ja.
Ook al sta je 10-13 punten voor. Dat het geen zekerheid die dan nog is voor continuering van... dit beleid met dezelfde mensen.
Nou ja, en daarbij denk ik ook dat het voor die selectie ook gewoon noodzakelijk is om in de Europa League door te gaan en veel wedstrijden te blijven spelen. Want ja, we noemen het net dat je misschien 20 is dan wel heel veel, maar zeker 15, 16 echt basisspelers hebt. Ja, als je straks na dat treffen met Lille uit de Europa League ligt, blijven er natuurlijk nog maar weinig wedstrijden over. En juist door op drie fronten actief te blijven, heb je de kans om te rouleren en iedereen aan het werk en iedereen tevreden te houden. Dus ook wat dat betreft, is het echt heel belangrijk om door te gaan in Europa natuurlijk.
Maar Ajax kan het ook niet volhouden. Het salarisniveau wat ze dit hebben, de overhead, kunnen ze niet zonder Europees voetbal volhouden. En als er straks inderdaad wel een Super League komt en jij blijkt op ranking op plaats 40 te staan, dan heb je echt een groot probleem. Tenminste, vanuit de visie die ze nu hebben.
Ja, zeker. Nu staat Ajax op dit moment nog zo'n beetje tussen plaats 20 en 25. Het gaat op dit moment goed. Maar het moet nu wel geconsolideerd worden. Nou,
je kan niet door Lille uitgeschakeld worden. Dan is het lijstje Getafe, Atalanta, Lille. Ja. Maakt weinig indruk.
Mm-hmm. Terwijl het lullige feit wel is dat Lille koploper is in Frankrijk. Dus het is nog een lastige tegenstander. Ja. Daar komen we zo meteen even op. Laten we het eerst eens even over transfers hebben. Daarnet viel al de naam van Oussama Idrissi. Die gisteren getekend is, gehuurd met optie tot koop van Sevilla. Die kennen we natuurlijk nog van AZ ook. Is dat een goede zet geweest van Ajax?
Nou, je ziet dat Ajax geen enkel risico neemt. Ze denken nu al op topniveau op drie fronten. Gewoon een sterk jong Ajax. Ik denk dat Sulemana daar bijvoorbeeld een voorbeeld van is.
Ja,
een
sterk Ajax in Denemarken.
Ja, precies. Ja. Een sterk Ajax voor Nederland. En een sterk Ajax voor internationaal. Dat ze daar nu al vol mee bezig zijn. Dat ze op geen enkele wijze een gat willen laten vallen.
Ja, dus het getuigt in ieder geval van een goede visie. Maar is Idrissi ook de juiste pion?
Ik denk het wel. Ik had
goede speler
ja,
om erbij te
zeker
hebben.
Als je ziet dat hij zeg maar de vervanger natuurlijk van Promes wordt. Ook in de pickorde waarschijnlijk. Maar de naam Idrissi, ik had daar niet gelijk aan gedacht. Dat kwam voor mij best wel als een verrassing. Omdat afgelopen zomer is hij naar Sevilla natuurlijk gegaan. Nou, daar speelt hij dan een halfjaartje niet heel veel. Maar doorgaans maak je dan niet gelijk weer een stap. Maar Idrissi, we kennen hem natuurlijk van AZ. Waar hij eigenlijk wekelijks toch wel het verschil maakt eigenlijk in die ploeg. En toen bleef hij best wel een beetje in de schaduw van Boadu en Stanks. Terwijl hij eigenlijk over dat hele seizoen gezien wel het meest constant van die drie eigenlijk is geweest.
Zeker gelijkwaardig aan de andere twee.
Zeker, ja, zeker. Ja. Ja. Daarbij een jongen mid-20, 24 is hij. Dat is natuurlijk iets wat goed is om de selectie op peil te houden. Ook qua beetje ervaring. En zeker op eredivisieniveau is hij gewoon top. En daarbij denk ik ook dat hij in de Europa League ook wel het verschil zal kunnen gaan maken.
Ja.
Maar voor de breedte in je selectie en inderdaad in het kader van geen risico nemen, genoeg opties houden, denk ik uitstekend. En
hij moet
huren
zijn positie
met
bij Sevilla als tamelijk uitzichtloos hebben ervaren. Ja. Als je na een half jaar eieren voor je geld kiest en teruggaat naar Nederland, dat is toch opvallend.
Ja. Maar ja, een beetje een Martinez-Alvarez verhaal bij Ajax. Eens komt die kans en dan moet je er staan. Maar interessant is ook nog dat je ziet ook dat Ajax ook in verschillende gradaties toepast in zijn transferbeleid. Hè. Je hebt de groep van tussen de 3 en 10 miljoen. Kleiber, Labiat, Tagliafico. En dan weet je, dan heb je in ieder geval de zekerheid dat twee dat ze in ieder geval het eredivisieniveau aan kunnen. Ja, dan heb je de mazzel met een Tagliafico dat hij iets doorstoot naar een internationaal niveau. Nou, dan heb je ook meteen waarde gecreëerd. Nou, ik denk dat met Idrissi hetzelfde is. Kijk, je weet dat hij eredivisieniveau aan kan. Nou, en als, op het moment dat hij denkt, oh wacht, hij groeit door naar dat internationale niveau.
Ja.
Dan heb je...
Hij heeft nog net inderdaad wel de leeftijd waarop hij nog een paar stappen zou kunnen maken. Dus en vandaar ook inderdaad die optie tot koop natuurlijk. Ja, daar zit geen
risico
aan. Ja,
als je wel heel erg verrast en dan valt hij goed in de groep.
Ja, perfect.
Nou ja, dan kan je toeslaan. Ja.
Zo moeten we naar dat beleid kijken. Ja. Wat jou betreft in 3 echelons.
Ja,
Jong Ajax, Eredivisie en internationaal.
Ja, ja.
En Idrissi is dan niveau 2, potentieel 3.
Ja, precies. Exact.
Ja, dat
ik denk dat ze zo inderdaad... Zo worden de analyses op dit moment bij Ajax gemaakt.
Ja. Wie weggaat, dat is vrijwel zeker. Of eigenlijk kunnen we dat zeggen, zeker Quincy Promes. Dat is nog allemaal niet rond. Maar de transfermarkt in Rusland sluit pas op 25 februari. Dus dat heeft Ajax nog even de tijd voor om dat af te wikkelen. Maar die gaat naar Spartak Moskou terug. Ik denk dat we kunnen stellen dat we hem niet echt zullen missen. Toch, Thijs?
Nee, zeker.
Is een vervangbaar iemand.
Ja, en inderdaad wat we net ook al zeggen. Als dan de Promes gaat, Idrissi komt daarvoor terug. Dan denk ik dat iedereen rondom Ajax daar vrede mee zal hebben. Daarbij, we hebben natuurlijk vorig jaar gezien wat voor waarde Promes voor Ajax kan hebben. En ook zeker heeft gehad. Maar nu met dat steekincident wat toch een beetje over hem heen hangt natuurlijk. In combinatie met de vele concurrentie en het niveau dat hij al dit hele seizoen haalt. Wat gewoon niet goed is. Ik dat niemand er echt heel rouwig om zal zijn dat hij nu vertrekt.
Voor iedereen de beste oplossing?
Ja, maar precies wat je zegt. Er speelt er nog iets anders mee. En dat gaat straks ook spelen. En dat gaat sowieso invloed hebben op de situatie bij Ajax. Nu, dat heb je nu gekanaliseerd met die transfer.
En dan komt hij in Rusland wel mee weg. Dan zit hij...
Ligt het probleem niet meer bij.
Nou ja, en voor hem persoonlijk kan denk ik ook nog mooi is richting het EK natuurlijk komende zomer. Is dat hij daar gewoon de grote man zal worden. En van een basisplaats eigenlijk verzekerd zal zijn. En dat hij toch bij Ajax was het perspectief niet goed. Nu ook weer met de terugkeer van Neres onder andere. Voor hem persoonlijk denk ik ook gewoon ook een goede stap op het goede moment.
Ja. Nu kwam die Idrissi, het halen van Idrissi kwam een beetje als een soort konijn uit de hoge hoed. Hè. Die naam hoorde je niet veel de afgelopen weken, maar hij kwam ineens wel. Al iets langer hoorden we de naam van Kamaldin Sulemana van FC Noord-Zeeland. Ook een vleugelaanvaller, 18 jaar, hartstikke jong. Als ik de doctrine Jaap de Groot een beetje volg, dan gaat daar nog niet een streep door, hè? Dat is iemand die alsnog kan komen voor zeg maar het jonge segment.
Nou, in eerste plaats is met Kudus bewezen dat de opleiding bij Noord-Zeeland heel effectief is. Want die Kudus, als je basistechniek vooruit voetballen, beheerst hij allemaal, acties maken. Dus eentje uit dezelfde school, eentje uit dezelfde leeftijd. Dus je hebt ook nog iemand die Kudus, je ziet Meneres en Anthony, helpt ook nog eens een keer mee.
Koppeltjes maken.
Vriendjes. Ja, precies, vriendjes. Ja. Beter thuis voelen in Amsterdam. Weet je, ik denk dat, ik moet zeggen, de laatste tijd, ook met het halen van talenten, ook wat er nu doorkomt vanuit de toekomst, ze staan wel op scherp wat talent betreft, hoor. Dat Anthony vind ik ook, kudos, toegevoegde waarde. Ook voor het publiek, weet je, het gaat niet allemaal goed, maar het is heerlijk, het is altijd spannend om naar te kijken.
Ja. We gaan even door naar februari, want we hebben nu die januari-maand met glans in elk geval qua resultaten doorstaan. Maar er komt er nog eentje van een heel pittig kaliber. Februari brengt weer, ik heb ze even geteld, 7 wedstrijden. Dat is opnieuw een vol programma. En daar zit dan 2 keer PSV bij. 1 keer voor de beker in Amsterdam en 1 keer voor de competitie in Eindhoven. En die 2 wedstrijden tegen Lille. Hoeveel lucht geeft dit werkelijk? Jij suggereerde al een beetje, die wedstrijden tegen Lille zullen heel beslissend zijn voor
echt, dat
Ten Hag gezien wordt.
Daar draait het om. Weet je? Hoe noem je dat? Ajax moet overwinteren tot in de lente.
Ja.
Gewoon de keiharde eis die niet uitgesproken wordt.
Ja, het lullige blijft toch dat Ajax als geplaatste club die loting in ging en dus een ongeplaatste tegenstander krijgt.
Ja.
En dat blijkt dan de club te zijn die nu al het hele seizoen 4 aan kop gaat.
Die ze konden treffen.
In Ligue 1.
Ja.
Dus het is niet de makkelijkste ongeplaatste ploeg die Ajax getroffen heeft. Hoe schat jij die wedstrijden in, Thijs? Is dat een andere ploeg geworden dan vorig jaar? Zijn ze beter?
Wel iets. Ze zijn sowieso beter dan vorig jaar.
En Ajax misschien
stabieler
niet?
Ook vooral. Dat moeten we gaan zien natuurlijk. Ik denk dat Ajax en Lille elkaar sowieso niet veel ontlopen. Dat zal gewoon een hele heel spannend tweeluik worden. Met Lille toch wat iets meer op de counter wilt loeren. En verdedigend heel stabiel is eigenlijk. En Ajax dat daar dan het voetbal tegen moet gaan maken. Ik denk dat dat wel een redelijk vergelijkbaar beeld is ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar won Ajax natuurlijk 2 keer op papier vrij overtuigend. Maar weten we ook dat zowel in Amsterdam als in Frankrijk Lille echt tal van kansen heeft gekregen tegen Ajax op de counter. Ja. Wat dat betreft is nu op het moment van die loting was Ajax achterin heel kwetsbaar. En toen troffen we Lille. Daar ging niet iedereen had daar een goed gevoel bij. Ik denk dat het nu dat gevoel richting die wedstrijden zeker na deze maand wel beter is. Met mannen als Alvarez en Martinez die daar ook weer in kunnen opstaan. Maar Ajax en Lille ontlopen elkaar niet veel. Terwijl wat Jaap aangeeft dat het voor het gevoel van het seizoen en ook de doelstelling wel natuurlijk cruciaal is dat Ajax in ieder geval een paar rondjes overleeft in Europa League ook. Dat zal dus heel belangrijk worden. Maar wat je net ook al aangaf, hele moeilijke loting. En ik laat het een beetje op me afkomen, maar het is het wordt gewoon heel spannend. Ja,
ja. Jaap, jij zegt dat het voor het beeld wat Ajax van Ten Hag heeft heel belangrijk zal zijn. Heb jij het idee dat het zou kunnen dat hij tussentijds eruit vliegt als dat misgaat?
Of sowieso? Ik denk in ieder geval, als ze tegen Lille worden uitgeschakeld, dat zijn positie wel ter discussie staat na het seizoen. Ik denk dat het ik denk dat ze hem gewoon wel sowieso het landskampioenschap laten pakken. Maar dat er dan wel geëvalueerd gaat worden van hoe nu verder.
Ja.
In het jaar erop. Want dan heeft hij aangegeven dat hij de next step als coach niet kan maken met het elftal. En dan moet je dus, dat is Jan, even kijken, 3 jaar op rij overkomen. Ja, dat is even iets te veel. Mm-hmm. Of 2 jaar op rij, wat is het?
2
jaar op rij. 2 jaar op rij is je dan overkomen. Ja, en dat kan niet. Je wil gewoon aanklampen. En je voelt dat die oprichting van die Super League, die komt steeds dichterbij. Er was laatst weer, vorige week kwamen er weer officiële statements van de FIFA, van Infantino, over dat uitgelekt was via Real Madrid. Dat ook door corona, dat de grote clubs zijn op zoek naar nieuw geld.
Ja.
En dat Florentino Perez, de president van Real Madrid, had gezegd, het kon nu wel eens sneller gaan dan we gepland hadden. Nou ja, dat zorgt ook bij Ajax voor een wake-up call voor jongens. Een tweede jaar rij buiten de boot vallen. En kijk, als je van Real Madrid door Real Madrid of Bayern München wordt uitgeschakeld, oké. Maar dit voor je status oogt dit niet goed.
Nee, dit kaliber clubs wat je net...
Precies.
Valencia, Atalanta, Lille.
Weet je, en Lille is toch Lille. En geen Paris Saint-Germain.
Dus ook al neemt Overmars al het hele seizoen de druk van de ketel door van een tussenjaar te spreken.
Nou, ik denk dat die opmerking niet goed gevallen is binnen de club. Ik heb ook begrepen dat heeft hij maar één keer geroepen.
Ja.
Het is daarna niet meer. Ik denk dat daar wel dat hij wel op zijn vingers is getikt. En ik sluit niet uit dat het met een hamer is gebeurd.
Ja. Door wie dan eigenlijk? Dat hij is.
Nou ja, kijk, je zit ook met mensen als Lee Meijert en zo. Toch een internationale topman in de financiële wereld. Die buitengewoon ambitieus is. Die van ook in zijn branche van niets iets heeft gemaakt. Ja, die hebben ze niet voor niets binnengehaald. Gehaald om Ajax groter te maken dan ze nu al zijn. Dus die gaat voor minder, neemt hij geen genoegen. En dit soort opmerkingen, ja, dat past ook niet bij Ajax, weet je. Dat is gewoon elk jaar maximaal en tussenjaren een lekkere boodschap naar de rest van de Eredivisie. Die links en rechts alles proberen in stand te houden. En dan ga je met Ajax met al je mogelijkheden roepen. We gaan misschien een tussenjaar accepteren.
Nou, daar borrelt de onvrede over de status van Ajax toch al in de Eredivisie.
Ja, maar goed, dan moet je het ook waarmaken. Dan kan je niet. Dan word je eigenlijk een beetje uitgelachen als je dit suggereert. Maar goed, ik denk dat het een slip of de tong is geweest. Want ik heb het daarna is het niet meer herhaald.
Ja. Wat die Eredivisie betreft, we krijgen twee keer PSV voor de kiezen deze maand. Toch de naaste achtervolger nog steeds, ondanks dat ze die tik van Feyenoord nu hebben gehad. Wat kan PSV nog? Zie jij daar nog een bedreiging in of gaat het ballonnetje daar leeglopen?
Ja, daar lijkt het langzamerhand wel op. Dan moet je natuurlijk wel zeggen dat het spel van Ajax-PSV ten opzichte van andere clubs wel misschien nog het beste ligt. Want als je ziet zoals dat Feyenoord gewoon het zich helemaal ingraaft en dat de meeste andere Eredivisie clubs dat ook doen. En nu PSV dan zonder Iatare en of nou ja, viel nog wel in. En zonder Gutsen hebben ze toch te weinig creativiteit om dan echt zelf het spel te gaan maken. Dus dat kan tegen Ajax, hoeft dat natuurlijk een stuk minder. En kunnen ze toch weer meer loeren op die snelheid. Maar ja, als je ziet hoe Ajax het laatste uur deed tegen PSV thuis, dan ga je ervan uit dat Ajax niet nog een keer zo'n start zal beleven. En die wedstrijd ook gewoon wint. En dan is het natuurlijk
gewoon
wel
wind.
Klaar. Ja, nou ja, gewoon, ja. Op 7 punten en dan zet je PSV op 10. Ja, en dan kan je gewoon focussen op de Europa League. Want dan is de Eredivisie wel gespeeld natuurlijk.
Ja,
dat maar kan PSV, je dan wel concluderen. PSV heeft natuurlijk wel een enorme Achilleshiel gecreëerd. Hè? Kijk, Ajax, dan weet je gewoon, dat is een clubvisie.
Mm-hmm.
AZ, die hebben, wat je er ook voor vindt, die hebben een clubvisie.
Jazeker, ja.
En PSV heeft zich nu overgeleverd aan een trainersvisie.
Ja, ja.
En
daar ook grof naar geïnvesteerd.
Ja, en dat vind ik wel een groot risico. Groot risico. Want je praat toch over een club met een cultuur van meer dan 100 jaar. En dan komt ineens een voorbijganger komt daar binnen. En die cultuur die is er.
Ja,
ja en dus ja, ik vond het buitengewoon curieus hoe ze zo hun geld op één op een passant hebben gezet.
Nou ja,
en
ook
letterlijk hun geld hebben ingezet. Eigenlijk, PSV heeft toch een beetje gegokt eigenlijk.
Nou,
om dit jaar Ajax te tackelen.
Ja, ja.
Flink geïnvesteerd, terwijl het geld er misschien eigenlijk niet is.
Mm-hmm.
Dat gaat, zoals het er nu naar uitziet, voor hun in elk geval mis.
Ja, ja.
Dan zou er daarna een groot gat kunnen vallen tussen Ajax en de rest van de Eredivisie.
Ja, geluiden die ik toen van de zomer hoorde toen PSV al die aankopen deed, was dat wel Champions League voetbal nu ook cruciaal zou worden voor hen om te bereiken. Nou, dat kan dan misschien via de voorrondes nog. Maar wat je net ook, je kan bijna zeggen gegokt en verloren. Want met Schmid, die natuurlijk de tijd heeft gekregen om zijn visie daarin te passen, werd dan gezegd, nou, in januari is PSV op zijn best. En ze hebben nu maanden gehad in de stijgende lijn. Maar ja, vervolgens win je niet van Ajax, onderuit tegen Feyenoord en verliezen van AZ. En dan is het seizoen eigenlijk niet voorbij. Maar dan wordt het wel een heel lastig verhaal nu.
Ja, maar sterker nog, ook voor de toekomst. Het is fijn dat een keer overkomen dat ze alles op alles zetten met aankopen van allemaal Makai. Ja. En ik weet niet wie ze allemaal toen haalden. Het klopte het helemaal met elkaar. Hebben er 4-5 jaar over gedaan om er bovenuit te komen. FC Twente is een goed voorbeeld van.
Ja.
Maar PSV, kijk, ik las laatst die financiële cijfers. Het eigen vermogen, dat is op niveau van AZ.
Mm.
Terwijl de overhead is, geloof ik, 6 keer hoger.
Ja.
Dus als ze dit jaar zich niet plaatsen, nou ja, en met de salaris en de kosten die ze nu gemaakt hebben, ja, dan loop je het risico, dat grote gevaar, dat het eenmaal in elkaar gaat klappen.
Ja,
nou ja, dat is
met dat beeld van een wanhopig achtervolgend PSV gaan we de maand februari in. Dat is een beeld dat ons wel bevalt,
ja,
toch? we gaan het hier afsluiten. Dankjewel voor je komst, Thijs Wagenman van Ajax Showtime. Dankjewel, Jaap de Groot. Heel leuk dat je er was.
Goed.
Dit was Brani, de podcast van Het Parool en Ajax Showtime. We blijven Ajax volgen. Tot de volgende keer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot wel 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.